Gemeente, goedemorgen. Welkom in deze dienst hier. U hier in de kerk, maar ook u die met ons verbonden bent. Een gezegende dienst. Vanmorgen mogen we ook het heilige avondmaal vieren. En het feest is dat we dat mogen en kunnen doen. Een bijzonder welkom ook aan onze eigen predikant, dominee Tichelman, die deze dienst zal leiden. Dan heb ik nog mededeling van de kerkraad. De collectes zijn vanmorgen voor. De eerste voor de kerk, de tweede voor onderhoud en de derde, de avondmaalscollecte, is voor natuur, jeugd, zorg, Mookoek. Klopt, hè, Maren? Ja. Dat is toch een hele belangrijke mededeling. Het is echt op mijn hart gedrukt dat ik dat echt duidelijk zeg. Volgende week is het niet om 10 uur dienst, maar om 10:30. U mag gerust om 10 uur komen, juist eigenlijk, want dan is het koffie. We drinken voor de dienst koffie en dan om 10:30 begint de dienst zelf. Dat komt omdat de kinderen nog terug moeten komen van de platte schenkel waar ze gekampeerd hebben. Is ook mij de vraag gesteld of ik wil zeggen, vragen of er nog bakkers zijn die iets willen bakken voor de koffie of de thee zaterdagmiddag. Dat is eigenlijk een beetje tegen mijn principe, want ik ben van de barbecue. En we gaan natuurlijk niet vragen of iemand wil bakken voor de koffie of thee, want dan eten ze niks meer. Maar goed, dat was niet aan de orde volgens Esther, volgens Chantal. Dus als u wilt bakken, mag u zich opgeven bij Chantal of bij Esther. Nou, dat was het. Dan willen we deze dienst gaan beginnen met het zingen van opwekking 797. Breng ons samen en vanmorgen worden we geleid door de band weer. Jullie ook welkom natuurlijk. Een gezegende dienst.
We'll never see them then be. samen één in uw naam, samen hier bij elkaar gekomen, samen straks ook aan de maaltijd van de Heer, waarin we delen in die grote naam van Jezus. Zullen we samen eerst ook stil worden, zullen we ons openstellen voor die ontmoeting met Hem en met elkaar. Ja, Heer, zo komen wij samen in uw naam, want wij geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen één in uw naam, want zijn naam staat centraal. Zijn naam staat altijd centraal in de gemeente, staat iedere dienst centraal. Het is zijn naam die onze voorspraak is, zegt de apostel Paulus. Ik heb het thema maar meegegeven, op wie roem jij, op wie ben je trots, wie is jouw voorspraak? Sta je jezelf voor of is hij degene die onze voorspraak is en in wie wij roemen? Nou, zo gaan we daar straks over nadenken met woorden die de apostel ook spreekt aan de gemeente in Korinthe. Het zal ook een beetje voortborduren op het thema van vorige week. En we zullen gaan naar het thema van volgende week. Want volgende week hebben we die startdag en de startdienst. Gaan we aan de slag met een nieuw thema van gezin naar Gods hart. Naar groeien, naar, misschien wel in, Gods hart. Nou, daar willen we naartoe met elkaar, om niet alleen samen te zijn, maar ook steeds meer en meer dat samen zijn ook inhoud en gestalte te geven. Zullen we samen eerst gaan bidden? Ja, Heere God, zo zijn we ook vanochtend weer samengekomen. Samengekomen rondom de tafel, samengekomen rondom die prachtige tekenen van brood en wijn. Tekenen van uw liefde voor ons. De tekenen die ons ook heilig mogen maken, apart gesteld. Samen in uw naam. Heren, we bidden als we zo samenkomen aan de tafel en rondom uw woord, dat u het mag zijn die daarin centraal mag komen te staan. Heer, wij mensen zijn vaak zo vol van onszelf, van onze eigen gedachten, van onze eigen woorden, van de dingen die we allemaal zo goed weten. Maar Heer, aan de tafel draait het om u. Want u bent het centrum van ons bestaan. En wat u gedaan hebt voor ons, uit liefde, dat mag het hoogste zijn. Dat kruis van Jezus Christus. Dat spreekt van uw liefde, van uw vergeving en van uw ontferming. En Heer, u weet hoe wij hier zijn, hoe wij hier zijn samengekomen rondom de tafel. Misschien gaan we wel met moeite daar naartoe, misschien gaan we juist met vreugde naar die tafel toe. Heer, laat het ons tot vreugde zijn. Laat het komen in ons hart en wilt u door uw Heilige Geest, Heer, ons aanraken. Als we luisteren naar uw woord, als we delen in die gaven van brood en wijn, Heere, dat we dat offer van u leren verstaan. Dat we uw liefde leren verstaan. Dat we uw genade leren verstaan. dat we zien, Heere, dat u alleen het bent die ons rechtvaardigt, die ons doet leven met u. Dat we ons niet op onszelf voorstaan, dat we niet uit trots of eigenwaan naar uw woord luisteren of naar de tafel gaan, maar dat we dat doen in alle nederigheid. Dat we knielen voor u en ons door u laten aanraken. Ja, Heer, zo komen wij tot u, verlangend naar uw liefde. Verlangend als een hert dat verlangt naar stromend water. Het stromende water van uw Heilige Geest. Ja, Heer, kom zo met uw Heilige Geest in deze dienst, in deze ruimte, over de gave van brood en wijn, over uw woord dat het op mag lichten in onze harten. En raak ons aan in ons hart, doe ons open gaan voor u. In Jezus' naam. Amen. Ja, zo bent u, waardig Heer. En mag u centraal staan in ons spreken, in ons zingen. En straks ook, als wij die tekenen van brood en wijn met elkaar gaan delen. Ja, Heer, u staat centraal. U bent ons middelpunt. En vanuit u mogen wij groeien naar uw hart. Amen. Wij gaan lezen met elkaar. En voordat wij gaan lezen met elkaar, ben ik even aan het rommelen, want ik ben ergens tussen de auto en hier de kansel. De aantekeningen bij mijn preek verloren, dus. Dus ze moeten ergens liggen, maar ik weet niet waar. En ik had ze in de auto nog bij me. Dan zou maar kunnen dat ze op mijn achterbank liggen. Maar dan rennen we zo even heen en weer. He? Nou goed, laten we eerst maar eens gaan lezen, dat is het belangrijkste. We lezen vandaag uit de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. En we lezen dan vers 18 tot en met 31. Als ik nou Arie even mijn autosleutel geef, dan kan hij misschien even in mijn auto kijken. Een paar losse blaadjes zijn. En anders moet het uit het hoofd, hè? Dat is ook niet erg. Goed, we gaan lezen met elkaar. En boven die tekst staat in de nieuwe Bijbelvertaling de ware wijsheid. En dan zegt de apostel Paulus, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen. En Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, dat heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. En zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Want door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden we rechtvaardig en heilig en door hem worden we verlost, opdat het zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heere beroemen. Tot zover uit 1 Korinthe. Dankjewel, Arie. Is gelukt. Lacht hij gelukkig toch nog in de auto. Ik zat al tijdens die lezing te denken, waar zou ik ook alweer mee beginnen? Ja. En dan moet je, ja, dan ben je toch weer met iets anders bezig, denk ik, hè? En denk je van, ja, hoe komen we dan weer tot het eind? Nou goed, dat zal eens wel goed komen. Goed. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Hier maar ook thuis met ons verbonden. De apostel Paulus die zegt in 1 Korinthe, en dat is maar even het kernvers denk ik voor vandaag. Wij prediken Christus en die gekruisigd. En dan zegt hij bij die Christus, die Jezus, dat is voor de Joden is dat een aanstoot, een scandalon staat er eigenlijk, iets waar je je voeten of je teen aan kan stoten. En voor de Grieken, voor de heidenen, is die Christus, die gekruisigde Christus, dat kruis, dat is een dwaasheid. Hoe kan daar nou ooit iets uit voortkomen, uit zo'n kruis waar een iemand opgehangen en vernederd wordt? Maar voor hen, zegt Paulus, die geroepen zijn, die uitgekozen zijn zou je kunnen zeggen, zowel Joden als Grieken, is het Gods kracht en is het de wijsheid van God. Vorige week hebben we het gehad over het fundament, de kern waarop een gezin naar Gods hart, hè, dat was ons thema van de afgelopen tijd, een gezin naar Gods hart waarop dat gebouwd is. Wat is daarvan het fundament? Wat maakt jou en u en mij nou tot een mens naar Gods hart? Wat maakt de gemeente nou tot een groep mensen, een gemeenschap naar het hart van God? Gezegd van ja, dan zegt Paulus, die gebruikt daarvoor dat woordje heilig. En dat zegt hij bijna tegen iedere gemeente. Als hij een gemeente aanschrijft, je ziet het ook weer gebeuren in 1 Korinthe. Als hij een gemeente aanschrijft, die gemeente in Korinthe, dan noemt hij ze altijd heiligen. Jullie zijn heilig. Jullie zijn anders. Anders dan de wereld om je heen. Anders dan de Joden, anders dan de Grieken. Jullie zijn anders. Jullie zijn apart gesteld voor mij. Voor de Heere God. Jullie zijn heilig. En Paulus die spreekt die gemeente vaak aan als heiligen. En om maar een paar versen terug te gaan, dat doet hij ook vandaag. Want wanneer ben je heilig? Dat zegt Paulus ook weer tegen die Korintiërs. Wanneer ben je heilig? Hebben we het vorige week over gehad. Wanneer ben je anders in de ogen van God? Wanneer je verbonden bent met Jezus de Christus. En zo spreekt Paulus ook die gemeente in Korinthe aan. En ik denk dat als hij een brief naar ons zou schrijven, dat hij ook de gemeente hier zo zou aanschrijven. Geheiligden in Christus. Apart gestelde mensen, apart van die hele wereld om hen heen, omdat ze bij Jezus horen. Omdat ze Jezus volgen. Omdat ze verbonden zijn met Jezus. Een mens naar Gods hart. Wanneer ben je een mens naar Gods hart? In de Bijbel wordt maar van weinig mensen gezegd dat ze mensen naar Gods hart zijn. Er wordt over een heleboel mensen gesproken, maar van weinig mensen wordt gezegd dat ze mensen naar Gods hart zijn. En de bekendste? Nou ja, wie is het? David, inderdaad. De bekendste, dat is koning David. Een man naar Gods hart, wordt meerdere malen van hem gezegd. Koning David was een man naar Gods hart. En wat maakte die David nou een man naar het hart van God? Want als je naar David kijkt, dan was David een man van hele grote hoogte, van hele grote gemeenschap met God, van een groot hart voor God, maar hij was ook een man van hele grote diepte, van heel veel sterktes, maar ook van heel erg veel zwaktes. Hij was geen heilige in onze ogen, zullen we maar zeggen. Soms luisterde hij niet naar God. Hij liet zich door verleidingen in zijn leven, liet hij zich eigenlijk volgen. David had ook grote zonden op zijn geweten. Denk alleen maar aan die geschiedenis van Bathseba, waarin hij achter die verleiding van een mooie vrouw aanging en haar man in de dood stortte. David kon ook heel erg eigenwijs zijn en dan recht tegen de regels van God ingaan of tegen Gods gedachten ingaan. En toch wordt van David gezegd dat hij een man was naar Gods hart. Het was niet omdat hij alleen maar goede daden had. Het was niet omdat hij zonder zonde was dat hij een man was naar Gods hart. Maar God, die had hem wel uitgekozen. Die had hem apart gesteld, zou je kunnen zeggen. Hij was een deel in het grote helsplan van de Heere God. Hij was ook het geslacht in hem, in zijn geslacht, werd de Messias, werd de Redder geboren. Van het volk Israël wordt gezegd in de Bijbel dat het de oogappel van God is. Dat staat in Zacharias. Staat ook in Psalm 17, vers 8. En daar staat dat Israël de oogappel van God is. Je bent mijn oogappel. Ik zal je dragen op de schaduw van mijn vleugel. Ik kan die tekst iedere keer uit mijn hoofd opzeggen, omdat het mijn trouwtekst was. En dan onthoud je dat wat beter. De oogappel van God wordt van Israël gezegd. Dat kleine, soms heel erg opstandige volkje, dat eigenlijk niets voorstelde, dat was de oogappel van God. En waarom waren zij nou de oogappel van God? Waarom waren zij nou zo bijzonder? Het lag waarschijnlijk niet aan hun eigen gedrag. Als ze uitgeleid worden uit Egypte, als God ze bevrijdt en door de woestijn heen leidt, ze bescherming geeft van voor tot achter, ze iedere dag te eten en te drinken geeft, dan zijn zij ontevreden. Dan morren ze. Dan weten ze het beter. Dan volgen ze een gouden kalf. Het zal niet om de daden alleen zijn geweest. Ze wenden zich maar al te vaak af van hun bevrijder en van hun Heer. En toch dat volkje. Waarom? Nou, de Bijbel zegt erover. Waarom? Omdat God hun heeft uitgekozen. Eigenlijk het antwoord in de Bijbel. Omdat God hen heeft uitgekozen om te gebruiken in zijn plan. In zijn wijsheid. Dat is die wijsheid waar Paulus het over heeft. De wijsheid van God. Omdat God hun heeft uitgekozen. Deuteronomium 7 zegt het heel erg mooi. Als je dat nazoekt. Daar staat niet omdat jullie groter waren. Of omdat jullie beter waren dan de andere volken. Maar vanwege de liefde die God, de Heer, voor je heeft. Daarom zijn jullie een heilig, een apart volk geworden. Apart gesteld van alle andere volken. Een kleine woordje, heilige. Wat Paulus dus voor de gemeente gebruikt, wat Paulus ook voor ons dus gebruikt, voor hen die bij Jezus horen. Dat betekent dus dat in Jezus, God ook jou en u en mij heeft uitgekozen. Dat jij, of u, ook deel mag zijn van het grote plan van God. Dat je bij hem hoort. Dat je deel hebt aan Gods plan. Dat God dus ook een plan met jou en uw leven heeft. Met onze gemeente heeft. Door Jezus ben je anders. Door Jezus ben je apart gesteld. Als je dat heel theologisch zegt, dan zeg je eigenlijk dat Jezus jou en u en mij rechtvaardig maakt voor God. Waarom mag je bij hem horen? Waarom ben je goed in zijn ogen? Omdat Jezus jou zo gemaakt heeft. Niet omdat je dat zelf in je leven hebt gemaakt. Of dat kunt maken, want we kennen allemaal onszelf. We weten allemaal hoe ons leven gaat. We weten ook dat we lang niet aan al die standaarden van God kunnen voldoen. We gaan altijd de mist in en iedere keer weer. En we zoeken iedere keer weer onze eigen wegen. En we vervallen in onze verleidingen en in onze zonden en in ons beter weten en onze eigen wijsheid. Maar Jezus maakt jou rechtvaardig voor God. Dat is ook de kern die de apostel Paulus in het evangelie aan ons uitlegt. Het bijzondere aan Jezus, dat is dat je het niet aan jezelf dankt. Niet aan je eigen daden. Niet aan je eigen gedachten. Niet aan je eigen wijsheid, zegt Paulus. Dat je naar Gods hart bent, dat God jou uitkiest. Dat God met jou een relatie aangaat. Dat je een kind van God mag zijn. En dat God ook met jou een plan heeft in het leven. Dat dank je dus alleen aan Jezus. Dat is genade. Dat hebben we niet van onszelf. Maar dat krijgen we van God voor niets. Dat is de kern van dat heilige. En dan zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe, in die laatste woorden die hij spreekt, die we vandaag gelezen hebben, er is dus niks waar je je als mens op kan laten voorstaan. Er is niks waarvan je kan zeggen, waar je op kan beroemen, waarmee je kan pochen, waarmee je trots kan zijn, kijk mij nou eens voor God. Niks dan Jezus. Hij is de enige. Waardoor jij iemand anders bent geworden in de ogen van God. Een kind van hem. Hij rechtvaardigt, zegt hij in vers 30. En hij heiligt, hij maakt je heilig. Hij doet je meer en meer anders worden. Dat meer en meer hebben we het vorige week over gehad. Meer en meer groeien in hem. En hij verlost je. Hij maakt je ook vrij. Vrij uit de macht van de zonde. Vrij uit de macht van de dood. Vrij uit al die machten en krachten die ons telkens weer in ons leven naar beneden drukken. Die ons telkens weer een andere kant doen opgaan. Die ons telkens weer verleiden. Telkens weer dat stemmetje van nee, je moet het toch zo doen. Luister maar niet naar hem. Jezus is onze enige trots, zegt hij. Onze enige roem. Onze enige, zo zou je het ook kunnen vertalen, onze enige voorspraak. En zo laat Paulus dat zien. Jezus, die timmerman uit Nazareth. Die man die eigenlijk in die maatschappelijke samenleving helemaal niet zoveel voorstelt. Die is gestorven aan een kruis. Dat is een grote vernedering, hè? Dat was de vernederendste dood die de Romeinen bedacht hadden. Die Jezus, die is onze enige trots. Onze enige voorspraak. Totaal in tegenspraak tot wat de mensen verwachten. Een aanstoot voor de Joden, staat er, want die verwachten een Messias die met alle macht en alle glorie aankomt en alle vijanden aan zijn voeten legt. Ja, dat doet hij wel, maar op een andere manier. Totaal in tegenspraak tot wat de heidenen belangrijk vinden. Hè, als het om wijsheid gaat, dan gaat het vaak om welsprekendheid, om mooie woorden, om dingen vernuftig bij elkaar geredeneerd te hebben. Daar past die Jezus helemaal niet tussen. Onze enige manier waarop we kind van God kunnen zijn, waarop we anders, rechtvaardig, heilig en behouden kunnen zijn, dat is die Jezus aan een kruis. In tegenspraak met wat de mensen zeggen, zegt Paulus. Dat is niet onze wijsheid. Dat zijn niet onze goede gedachten, dat zijn niet onze slimme woorden, dat is niet onze welsprekendheid. Paulus zegt ook, ik ben blij dat ik niet met welsprekendheid dat heb gebracht, dat jullie niet in mij gaan geloven of in Apollos of in wat voor voorganger dan ook die het allemaal mooi kan vertellen, dat je niet die voorganger achterna loopt of niet die gemeente achterna loopt. Niet onze goede daden, niet onze goede ideeën. Maar hij is de weg tot God. Onze enige voorspraak als je voor God komt te staan en hij aan jou vraagt, trouwe vriend, hè, zo zegt Jezus dat in een gelijkenis. Hoe is het jou vergaan? Wat heb jij gedaan in je leven? Dan komt het alleen op hem aan. Wat je met hem hebt gedaan. En daarom zegt Paulus, wij prediken die Jezus, dat is het enige wat we brengen aan jullie. Die gekruisigde Christus. Die aanstoot voor mensen die verloren gaan. Die dwaasheid. Maar voor hen die worden behouden, die bij God horen. De wijsheid en de kracht van God. Dat is het evangelie. En daartoe is die gezonden. Om dat te vertellen aan de mensen. Niet met mooie woorden, want hij zegt anders heeft dat kruis geen inhoud meer. Als ik het met mooie woorden ga volgen, dan is dat kruis hartstikke leeg geworden. Maar het is wel de kern. Het is de hart van onze band met God, maar ook met elkaar. Dat kruis is verticaal en horizontaal. Het hart van onze band met God, omhoog en met elkaar, in de breedte, in de gemeenschap. En door dat kruis, dat wordt altijd zo mooi verwoord, hè, soms in een voorbeeld, door dat kruis heen ziet God op ons. Dus als hij naar ons kijkt, dan ziet hij eerst dat kruis en dan pas ziet hij ons. Door wat Jezus heeft gedaan, maakt hij ons vrij, maakt hij ons apart, anders voor hem, anders dan de andere mensen. In die maaltijd, het avondmaal wat we straks met elkaar gaan vieren, die herinnert ons daaraan. Die herinnert ons daaraan dat we met elkaar aan zo'n tafel die gemeenschap in het kruis kunnen vieren. Met elkaar en met hem. Met die gekruisigde Jezus, met dat evangelie, met die liefde en genade van God. We mogen erin delen, omdat we delen in die tekenen die staan voor zijn lichaam en zijn bloed, voor het brood en de wijn. We zijn deelgenoot van hem. En als we dat teken met elkaar delen, dan delen we ook met elkaar dat hij onze kern is, onze voorspraak. Onze roem, onze trots, datgene waar we ons op kunnen voorstaan. Alleen op hem. Zijn genade. En niet onze daden. Maar de daad die hij heeft gedaan. Dat offer van die gekruisigde staat centraal. En vanuit die gave van brood en wijn mag je je sterken En zoals het vaak gaat met voedsel en met drinken, ga je er ook van groeien. Want je bent één met hem. Je mag weten dat als je met hem één bent, dat je hem dan ook steeds beter mag leren kennen. En dat je steeds verder mag groeien in die gemeenschap met hem. Hij maakt jou anders, hij maakt onze gemeente anders. Hij maakt ons dorp anders, hij maakt ons land anders, hij maakt de wereld anders. Want dat is deel van zijn plan. Dat plan dat begint met dat kleine volkje wat hij had uitgekozen. En door wie heel de wereld geheiligd wordt. En wij, als mensen uit de niet-gelovigen, uit de niet-joden, die mogen dankzij en in hem daarin meegroeien. Amen.
Thank you.
Heilig, 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 Heer God Almachtig. Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, 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 liefdevol en machtig, drievuldig God die één in wezen zijt. Apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, hij sprak het dankgebed uit, hij brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. In het heilig avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen. Gekomen om ons te verlossen. En al weldoend ging hij rond. Hij genas de zieken en hij vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonde werd hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. En hij deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja tot de dood aan het kruis, om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep hij toen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer verlaten zouden worden. In Christus zijn we met God verzoend, toen hij zei: het is volbracht. Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht en de levendmakende Heilige Geest heeft hij ons gezonden. En door die Geest worden wij broeders en zusters met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar betonen. De apostel schrijft: omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen één lichaam, want we hebben alle deel aan dat ene brood. En zo nodigt Christus ons hier en nu aan de maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God, voor allen die apart zijn gesteld. En laten we dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons heeft, aan deze tafel waar het brood ons zal verzadigen, waar de wijn onze harten verheugt. Van oost naar west, van noord tot zuid, zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. En met groot verlangen mogen we uitzien naar de wederkomst van Jezus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Kom dan nu, want alle dingen zijn gereed.
voor.
Leiden door het muziekteam daarin. Ja. Wij vieren. Want het brood. Gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt. Eet daarvan gedeeld. Het kostbaar lichaam van onze Heer. Van al ons. Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend, want u nam de straf op u, die ik.
had verdiend. De grote verlosser, mijn redder.
Hier hebben we ook deze tafel met elkaar, ook samen met de band, die weliswaar op hun eigen plaats blijven staan. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen hieruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot volkomen verzoening van al onze zonden. Dank God. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof de Heer, want Hij is vriendelijk. En zijn trouw en zorg duurt tot in eeuwigheid. Mijn Jezus, ik houd van U. Zullen wij danken en bidden. Ja, Heer onze God. Dank u wel. Dank u wel dat wij zo vanochtend met elkaar mochten delen. Mochten delen in die gaven van brood en wijn. Mochten delen in uw woord. Ja, Heer, dat we mochten delen in u. Heer, we danken u. Dat we mochten delen in het lichaam en het bloed van uw Zoon Jezus. Want u hebt hem gestuurd. U hebt hem gezonden. Opdat wij uw kind, uw heilige mogen zijn. En Heer, dat danken we aan hem. En dat danken we aan uw liefde. Dat danken we aan uw werk. Heer, we danken u voor uw genade. En Heer, we bidden, we weten dat we allemaal mensen zijn die ons vaak voorstaan op de dingen die we, ja, waar we misschien heel erg trots op zijn. Het is natuurlijk niet erg om trots te zijn op de dingen die je kan. Maar Heer, wilt u ons leren om alleen echt te roemen in u. Dat u die centrale plaats hebt in ons leven en in onze gemeente. Heer, we bidden, wilt u ons helpen ook door uw Heilige Geest om meer en meer te groeien in die gemeenschap met u. En Heer, groeien dat gaat niet altijd vanzelf. Dat gaat met vallen en opstaan. En wilt u ons dan ook leren, Heer, om daarin ook genadig naar elkaar te zijn. Elkaar te vergeven. Tot opbouw van uw lichaam. Heer, we bidden voor de wereld. We bidden voor al die plaatsen waar de zonde en de duivel maar lijkt te tieren, rondgaat als een briesende leeuw. Heer, we dragen al die plaatsen aan u op. Waar mensen leven onder het juk van geweld of onderdrukking. In armoede en ongelijkheid. Onder vervolging. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. Heer, dat kleine volk dat u hebt apart gesteld. Niet omdat ze zo groot waren of niet omdat ze zo goed waren, maar omdat u dat hebt verkozen. Heer, we bidden u voor de vrede van Jeruzalem, voor de vrede in het land. Waar nu zoveel geweld is. Zoveel onderlinge haat. Heer, kom met uw vrede, met uw shalom. Heer, we bidden voor uw kerk. Uw kerk hier op deze plaats. Dat ze in deze plaats, in ons land, in heel de wereld een groot gezin mag zijn. Een groot gezin naar uw hart. En dat uw kerk daarin telkens weer mag groeien. En dat ze u niet beschaamd doet staan in de ogen van de wereld. Dat ze niet tot aanstoot is of tot dwaasheid. Heer, we bidden voor onze gemeente. Aan de start van een nieuw seizoen. Zoveel verschillende mensen. Zoveel verschillende zorgen en noden die er ook zijn. Heer, wilt u in onze gemeente uw genade en uw liefde zichtbaar maken. Uw niet aflatende trouw. Heer, ook als er omstandigheden zijn waarin we daar misschien aan twijfelen. Of waarin we het moeilijk hebben. Heer, we bidden voor de zieken onder ons. Voor de rouwenden. Voor degene die twijfelen. Die het niet zo goed weten. Heer, kom met uw geest. En laat uw macht, uw glorie en uw trouw zien. In Jezus' naam. Ja, Heer, zo bidden wij tot u. De woorden die u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven. Als slotlied zingen we straks Leid mij Heer, o machtig heiland. Ja, fijn dat ook de kinderen er weer bij zijn. Jullie waren weer met een hele club, hè? Onder de bezielende leiding van Tini en Sylvia. He? Nou, hartstikke mooi. Fijn dat jullie er weer zijn. We gaan weer van hier volgende week. Wie gaat er kamperen volgende week van de kinderen? Ah, dat zijn er wel een hele hoop. Ja, kijk, achterin ook nog. Kijk, dat is mooi. Nou, ja, ik zeg als niet-kampeerder heel veel succes, maar kom wel even kijken. Nou, goed. We mogen van hier gaan. Een nieuwe week in. Een nieuw seizoen in misschien wel. Als je net weer met de school of de opleidingen begonnen bent. Weer aan het werk bent. Ga dan heen in vrede. En draag daarbij de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.